Yep.
Geert, nu je toch staat, dan kan jij misschien weer even overnemen.
Heer, als je met zijn vader, dan kwaad je dat je moest zaal zijn, dan kwaad dat je koe verg daarin gebracht hebt, Geert. Heer, dan kwaad je dat we mogen studeren over oudsten en de jachten, Heer. Heer, dat je ons allemaal wijsheid geven hierin, Heer. En ons, Heer, dat het ook een onderwijs mag zijn voor ons, Heer. Dan kwaad je dat we ook met talrijk opgekomen zijn, Heer. En ik bid, Heer, dat u ieder van ons die wijsheid laat geven. Jezus
naam. Amen. Amen. Ja, voor vanavond heb ik een heel stuk eenrichtingsverkeer gezien. Om toch te kijken of ik in die drie keer alles mee kan geven. Maar voel je altijd vrij om erin te springen. Dus je zegt van dit gaat me te snel of dit zie ik anders. Dus voel daar zeker de vrijheid voor. Het vraagstuk van leiding geven, zeker in deze tijd, heeft dat veel aandacht. Vooral vanuit de sociaal-wetenschappelijke hoek. Mm-hmm. En er is heel veel over te zeggen. Mm-hmm. En je kan dat vooral benaderen vanuit de maatschappelijk-sociaal-wetenschappelijke hoek. Waar ik voor kies, bewust voor kies, is om toch weer terug te gaan naar van, hoe heeft de Heere God het bedoeld? Om dat principe met elkaar te ontdekken. Daarmee wil ik niet zeggen dat alles wat uit de sociaal-wetenschappelijke hoek is, waardeloos is. Er zijn een heleboel principes die je daar vindt, die waardevol kunnen zijn om je bediening vorm te geven. Als je maar alleen maar denkt over communicatie of elkaar sterktes vinden, dat zijn best goede principes die je ook goed toe kan passen. Maar dat ligt voor mij niet zozeer op dit moment ten nadruk op. Ik denk dat het wel zinvol is dat je, ook als een leidersteam gevormd is, daar gewoon samen mee aan de slag gaat. En met dat soort dingen ook kijkt wat je daarvan kan gebruiken. Wat ik vanavond wil doen is vooral kijken naar twee fundamentele principes. En het eerste fundamentele principe wat ik wil bekijken is meervoudig, ofwel verdeeld leiderschap. Ik merk ook om me heen dat onder druk staat. Maar het is, ik wil jullie meenemen in een tocht door het Oude Testament en het Nieuwe Testament, waarin je zal zien dat meervoudig leiderschap of gedeeld leiderschap toch wel een fundamenteel principe is wat God meegeeft. En we beginnen daarmee in Exodus 18. Een bekend verhaal van Jethro die bij Mozes op bezoek komt. En Mozes ziet en het volk ziet en toch een aantal conclusies deelt met Mozes. Ik wil graag lezen vanaf vers 13 tot 27. Als jij wil beginnen, David, en dan gaan we zo een rondje. Als iedere drie versen heen, kijken we wel hoe ver we zijn.
De volgende dag hield Mozes zitting om recht te spreken over het volk. En het volk stond voor Mozes van de morgen tot de avond. Toen de schoonvader van Mozes zag al wat hij te doen had met het volk, zei hij: wat hebt u toch met het volk te doen? Waarom houdt u alleen zitting, terwijl het hele volk voor u staat van de morgen tot de avond? En Mozes zei tot zijn schoonvader: omdat het volk tot mij komt om God te vragen.
Wanneer ze een zaak hebben, komt men daar niet bij mij en oordeel ik tussen de een en de ander. Ik maak hen de verordeningen van God en zijn wetten bekend. Maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem: wat je doet is niet goed. Je zult er zeker aan bezweken. Zowel jij als het volk dat bij je is, want dit is te zwaar voor je. Je kunt dit niet alleen doen.
Luister, ik zal je een goede raad geven. Dan mogen God je dan terzijde staan. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en hun geschillen aan hem voorleggen. Prent hun zijn wetten en voorschriften in en leer hun welke weg ze moeten bewandelen en welke plichten ze moeten vervullen. Maar zoek daarnaast onder het volk een aantal doortastende vrome mannen die betrouwbaar zijn en zich niet laten omkopen en geef hun de leiding van 1000, van 100, van 50 en van 10.
Die zullen te allen tijden onder het volk recht steken. Dan zullen zij alle grote zaken voor u brengen, maar alle kleine zaken zullen zij zelf berechten, zodat zij u verlichting geven en met u meedragen. Indien hij dit doet en God het u gebiedt, dan zult gij staande kunnen blijven en zal ook al dit volk tevreden naar zijn woonplaats gaan.
Mozes nu luisterde naar de woorden van zijn schoonvader en deed hetgeen hij gezegd had. Onder geheel Israël koos Mozes flinke mannen en stelde hen aan als hoofden over het volk. Oversten van 1000, oversten van 100, oversten van 50 en oversten van 10.
Deze spraken ten alle tijde recht onder het volk. De moeilijke zaken brachten zij tot Mozes, maar alle kleine zaken berechten zij zelf. Toen liet Mozes zijn schoonvader gaan en deze ging naar zijn land.
Nou, wat je hier ziet gebeuren is dat het soms nodig is dat er iemand van afstand meekijkt. En dat had Mozes ook nodig. Hij had een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel, hij had een heel groot roepingsbesef. En vanuit dat roepingsbesef ging hij leiding geven aan het volk. De Heere God helpt hem hierin om te voorkomen dat hij oververmoeid raakt, maar ook dat het volk er moe van wordt. En dat is als je alle leiderschapstakken op één persoon gaat focussen, dan werkt dat van twee kanten negatief. Degene die het moet dragen wordt te veel, maar ook voor het volk of de groep wordt het te veel. Want je gaat je irriteren dat het te lang duurt, of noem maar op, allerlei dingen kun je daarbij voorstellen. Maar wat Jethro hier doet, is dat hij heel duidelijk aangeeft naar Mozes toe van, jij moet je focussen op je deel. En dat deel kun je dan vinden in vers 19 en 20. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en hun verschillen aan God voorleggen. En breng ze de wetten in en voorschriften in hun leer in en leer hun welke weg ze moeten bewandelen. Dus aan de ene kant heeft hij een functie naar God toe, vanuit het volk, en aan de andere kant vanuit God naar het volk toe. En dan moet hij zelf toeleggen. En dan vervolgens moet hij op allerlei niveaus mensen aanstellen die verantwoordelijkheid dragen. Dat heb ik zo genoemd, dat je bij het volk zie je ontstaan dat er op verschillende niveaus verantwoordelijkheid wordt neergelegd. En ik denk dat dat een van de dingen is waarin de evangelische wereld in de afgelopen decennia, vanaf de vorige eeuw, een beetje uit evenwicht zijn gekomen. Alles heeft zich geconcentreerd bij oudsten. Daar kwam alles samen, van de koffie tot en met het pastoraal werk. Nou, dat beeld moet je proberen los te laten. Wat je hier ook ziet, er zijn leidinggevenden van 1000, van 100, van 500, 150. Je ziet dat er allerlei kleine groepen ontstaan die taken op zich nemen. Nou, nu zal ik hem ook niet met het probleem kampen dat ze moeten verdelen over 1000.
Komt nog.
En 50 zal al moeilijk worden. Maar het principe moet je wel even vasthouden. Dat er verschillende niveaus van verantwoordelijkheid zijn. En dat je die ook kunt laten waar ze zijn. Wat ik maar vaak merk, dat merk ik ook in Knok heb ik dat gemerkt. Ik heb dat in de mensen daarvoor gewerkt, maar ook in Hoogstraat merk ik nu. Je moet leren om verantwoordelijkheden te laten waar ze zijn. Als je een zendingscommissie hebt, dan moet je die verantwoordelijkheden daar laten. En als oudste moet je daar niet instappen, of als kerkraad. Je moet pas instappen op het moment dat ze er niet uitkomen. En dat soort principes moet je elke keer weer goed op je focus hebben. Dat is wat Mozes hier van Jethro meekrijgt. Er zijn verantwoordelijkheden op verschillende niveaus. Wat al aangeeft, je moet je leiderschap delen. En daar blijft er nog genoeg over, waar je wel mee bezig moet zijn. Maar voorkom dat je alles doet.
Geen one-man show.
Ja. Ik zal even meenemen, maar dat is eigenlijk de boodschap van het eerste deel van deze avond. Leiderschap is geen eenmanszaak. En ik denk dat God het, ik weet zeker dat God het niet zo bedoeld heeft. Omdat je dat in heel de Bijbel terugziet. Nou, je ziet nog een andere manier waarin dat ook naar voren komt. En dat vind je Leviticus 9, vers 21 tot 24.
En de borststukken en de rechterbovenschenkel.
bewoog haar Aaron als beweegoffer voor het aangekiet van Heeren, zoals Mozes geboden had. Toen hief haar Aaron zijn handen op over het volk en zegende hem. Daarna daalde hij af nadat hij het zondoffer, het brandoffer en het vredeoffer gebracht had. Mozes nu en haar Aaron gingen in de tent samenkomst. En toen zij er weer uitkwamen, zegenden zij het volk en de heerlijkheid des Heeren verscheen aan het gehele volk. En er ging vuur uit van de Heeren en dit verteerde op het altaar het brandoffer en de vetstukken. Toen het volk dat zag, juichten allen en liep het zich op hun aangezicht.
Ja. En waarom ik dit gedeelte gelezen heb, is Aaron is altijd vanaf het begin gedeeld leiderschap uitgeoefend met Mozes. Maar hier zie je dat ook heel concreet. Het is niet Mozes die de zegen uitspreekt, maar het is Aaron die de zegen uitspreekt. Maar ze gaan wel samen de ontmoetingstent binnen. Dus het is niet alleen Mozes die de ontmoetingstent binnenhaalt, maar ook Aaron wat er binnen. Dus zij beide vertegenwoordigen het volk bij God. Maar Aaron heeft er ook specifiek zijn eigen bediening. Dus je ziet al vanaf het begin dat Mozes het leiderschap nooit alleen heeft gekregen. Hij heeft het samen gekregen met Aaron. En God heeft het ook zo bedoeld dat ze samen die opdracht vervullen. Nou, aan de ene kant zie je dan Mozes, Aaron, die leiders over de verschillende omvangen van het volk. Maar je ziet ook dat de Heere God in heel het, gericht zijn op hem ook een andere verantwoordelijkheid geeft. Niet alleen Mozes en Aaron. Die leiders kunnen gezegd dat is meer praktisch. Maar ook op andere vlakken zie je dat hij ook andere mensen verantwoordelijkheid geeft. En we gaan even naar kijken. Dus dat was vooral verschillende niveaus. Maar je ziet ook dat er verschillende verantwoordelijkheden zijn. En ja, het is op zich wel mooi om te ontdekken hoe de Heere God zelf die verantwoordelijkheden verdeelt. We gaan eerst even naar Exodus 28 vers 1 en 2.
Hij zal doen tot u naderen uw broeder Aaron en zijn zonen met hem uit het midden van de Israëlieten om voor mij het priesterambt te bekleden. Aaron, Netab, Abihu, Eleazar, Itamar, zonen van Aaron. Hij zult heilige klederen maken voor uw broeder Aaron tot een prachtig sieraad.
Ja. Je ziet daarin dat God priesters aanstelt. En niet alleen naar Aaron, maar ook zijn opvolging, zijn zoon. Dus aan die priesters geeft hij al een speciale taak om als priester te dienen. Nou, de priesterschap kom ik straks nog wel even op terug, maar dat heeft eigenlijk twee richtingen. Maar daar komen we in het tweede deel wel op terecht. Maar hij heeft niet alleen priesters aangesteld. Als je kijkt in Numeri, we lezen alleen Numeri 3, vers 44 en 45. Daar kom je ook tegen dat God ook levieten geeft. En levieten zijn, zeg maar, Mozes en Aaron. Zijn uit de stam van Levi. Maar Aaron is dan met zijn nageslacht de priesters binnen die stam Levi. Maar binnen die stam Levi heb je ook de levieten. En dat vinden we dan in Numeri 3, vers 44 en 45.
Daarop zei de Heere tegen Mozes: geef mij de levieten in plaats van de oudste zonen van het volk Israël. En geef mij het vee van de levieten in plaats van de eerstgeborenen van het vee van de Israëlieten. Ja, de levieten zullen mij toebehoren. Ja.
Dus God neemt die levieten apart en die zegt van die zijn echt aan mij toegewijd. En je ziet dat later vervullen zij de priesterdienst. Misschien is het goed om even mee te kijken naar Nehemia 8. Dan zie je ook dat ze echt een eigen plek hebben, een plek gekregen hebben in het functioneren van het volk. En dan heb je af en toe naar Koning, Kronieken, Ezra, Nehemia. Nehemia 8. Vers 8 en 9.
Ja. En Jezua, Bani, Serepia, Jamin, Akub, Sabbatai, Hodia, Maazia, Kelita, Azaria, Jozabat, Hanan, Pelaya en de Levieten gaven het volk onderricht in de wet, terwijl het op zijn plaats bleef staan. Ze lazen namelijk uit het boek, uit de wet van God, duidelijk voor en gaven uitlegging, zodat men het voorgelezene begreep.
Dus we zien de priesten hebben vooral de taak om de offerdienst te doen, maar de levieten hebben weer de taak gekregen, zoals die ook ontwikkeld, dat zij vooral de wet uitleggen. Dus dat is meer het onderwijs geven aan het volk. Nou, dan zie je ook in het Oude Testament ook nog verschijnen, allemaal vroeger begin, hè, dit is allemaal Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dus dat is allemaal bij het ontstaan van het volk. Geeft God al voorschriften voor al die bedieningen. En zegt hij ook al, zo moet eind zien, dat er vier bedieningen zijn die leiding geven aan het volk. Niet één, maar vier. Met allemaal hun eigen verantwoordelijkheid. Profeten vind je Deuteronomium 18, vers 15. Een tekst die ook al heen wijst naar de Heer Jezus, maar die tegelijkertijd ook richting geeft aan een andere groep die verantwoordelijkheid krijgt voor het geestelijk welzijn van het volk. Jij die lezen, Matthias?
Het profeet geeft u binnen uit de broeders, zoals ik, zal de Heer uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren.
En dus zij hebben dan ook, ja, ze zijn de stem van God onder het volk. En tenslotte de koningen, ook al komt hij vast later aan worden, maar God benoemt dat al, of Mozes benoemt dat al, in opdracht van God in hoofdstuk 17, vers 18 tot 20.
Als de koning inmogens en reek heeft, deed afschrift van het wetboek laten maken, naar de tekst die bij de Levitische priesters gebeurt. Hij moet het onder handbereik hebben en erin lezen zolang hij leeft. Zo leert hij ontzag te hebben voor de Heer zijn God, en alle wetten uit dit boek in acht te nemen. Dan zal hij zich niet inbeelden dat hij meer is dan zijn volksgenoten, en zal hij op geen enkele manier afwijken van de geboden. Dan zullen hij en zijn nakomelingen lange tijd regeren over het volk van Israël.
Ja. Nou, je ziet vier verschillende verantwoordelijkheden, priesters, levieten, profeten, koningen. Ze hebben allemaal een bepaalde verantwoordelijkheid in het geheel. Priesters vervullen de dienst in de tabernakel zelf. Zij zijn daarmee de spreekbuizen op de, ze handelen namens het volk naar God toe, maar ook vanuit God naar het volk toe. De levieten die zich veel meer toeleggen op onderwijs, maar ook de dienst rondom de tabernakel. Dan heb je de profeten die het woord van namens God spreken en doorgeven, en de koningen die dan leiding geven op het materiële vlak. Dus allerlei verantwoordelijkheden binnen het volk worden verdeeld over die, ja, die vier bedieningen die God geeft in het Oude Testament. En die vier bedieningen zijn samen verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn van het volk. Als je de profeten ziet, dan zie je als het fout gaat, dan wordt dat de koningen verweten. Maar het zijn de profeten die optreden om het volk weer terug te roepen. En wat vaak mist, is dat de priesters en de levieten een gecompromitteerd leven leiden. Aan de ene kant afgoden dienen en aan de andere kant God dienen. Als ze allemaal hun rol pakken, kijk maar naar Hosea, naar Josia, en allemaal pakken ze hun plaats in, dan zie je dat er evenwicht komt in het volk, en rust is, en de gerichtheid op God blijft. Maar als één van hun scheef gaat, kan het ook verder scheef groeien. Maar dan zie je altijd wel dat God één van die personen, één van die bedieningen gebruikt om de boel weer recht te trekken, om in evenwicht te brengen. Nou, de koning is hier ook heel duidelijk dat die verantwoordelijkheid verankerd is, doordat die koning opgeroepen wordt dicht bij God te leven. En dat geldt eigenlijk ook van deze dingen. dat ze dicht bij God blijven leven, waardoor ze hun verantwoordelijkheid in kunnen vullen. Nou, je ziet die lijn, dan gaan we naar de evangelie toe en naar de eerste gemeente. Gaan we kijken hoe die lijn verder komt. Markus 3, vers 13 tot 19. Ik neem hier even een uitgebreide tijd voor, bewust, om tot je doel te laten dringen hoe essentieel gedeeld leiderschap is. Hoe belangrijk dat is.
En hij ging de weg op en liep. En hij ging de weg op en riep tot zich wie hij zelf wilde. En ze kwamen tot hem. En hij stelde er 12 aan, opdat zij met hem zouden zijn en opdat hij hen zou uitzenden om te prediken. En om macht te hebben boze geesten uit te drijven. En hij stelde de 12 aan. En aan Simon gaf hij de bijnaam Petrus. En Jacobus, de zoon van Zebedeus. En Johannes, de broeder van Jacobus. En hij gaf hun bijnaam Boanerges. Dit is zonen des donders. En Andreas en Filippus en Bartholomeus en Matthäus en Thomas en Jacobus, de zoon van Alfius en Thaddeus en Simon de Zeeuw en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft.
In dit gedeelte zie je ook al gelijk dat de Heer Jezus ervoor kiest om 12 mensen aan te stellen, waarvan hij ook zegt in vers 14, hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Dus zij zouden de dragers worden van het uitdragen van de missie. En dat zie je ook later, eind van Matthäus, zie je dat ook gebeuren als ze uitgezonden worden. Jezus heeft er niet voor gekozen om alleen Petrus uit te kiezen of alleen Petrus, Johannes en Jacobus meegenomen 12. Hij deelde, hij maakte hem van begin af aan bewust. Jullie mogen met me meelopen, jullie zullen een verantwoordelijkheid krijgen, maar het zal een gedeelde verantwoordelijkheid zijn. Het is niet bij één van jullie, maar jullie hebben het samen. Krijgen jullie die missie, die opdracht. Nou, dat principe zie je ook in Lucas 10. Vers 1.
Daarna wees de Heer nog 72 aan en hij zond hen 2 aan 2 voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar hij zelf komen zou.
Ja, dus daar zie je ook weer dat principes. Dat hij deelt. Dat ze uitgezonden worden 2 aan 2, maar ook daar zien we nu 2 aan 2, 2 die weggaan naar 72. Dus dat zijn 36 koppels die uitgezonden worden. En die 36 moeten de weg voorbereiden voor de Heer Jezus in de plaats waar hij ook zal komen om te prediken. Als je het praktisch ook verder vertaald ziet in Handelingen 1, dan zie je ook echt dat de opdracht door de Heer Jezus aan die dan op 11 wordt gegeven. Handelingen 1. Vers 15.
En in die dagen stond Petrus op onder de broeders. En er was een groep van ongeveer 120 personen bijeen. En hij sprak. Moet ik nog verder lezen?
Ja, dat is maar.
Mannen, broeders, het schriftwoord moest in vervulling gaan dat de Heilige Geest voorheen bij monden van David gesproken heeft aangaande Judas, die de hit is geweest van hem die Jezus gevangen namen. Want hij werd tot ons getal gerekend en had aandeel aan deze bediening gekregen. Deze nu heeft een stuk grond verkregen voor het loon zijner ongerechtigheid en voorover gestort is hij midden open gereden en al zijn ingewanden zijn naar buiten gekomen. En het is bekend geworden aan allen die te Jeruzalem wonen, zodat het stuk land in hun eigen taal, Akkerdama, dat wil zeggen bloedgrond heet.
En wil iemand verder lezen? Nelson? 20?
En zo verder tot 26.
Ja. En er. Het winter beginnen?
Ja.
Want er staat geschreven in het boek der Psalmen. Zijn plaats wordt woest. En er zijn niemand die erop woont. En een ander nemen het op zich dat hij had. Er moet dan van de mannen die zich bij ons hebben aangesloten. In al die tijd dat de Heer Jezus bij ons in en uit gegaan is. We beginnen met de dood van Johannes tot de dag dat hij van ons werd opgenomen. Eén van hen met ons getuige worden van zijn opstanding. En zij stelden er twee voor. Jozef, genaamd Barnabas, die de bijnaam Justus had, en Matthias. En zij baren en zeiden, wij scheiden heren die alle harten kent, die ene aan die gij van deze twee hebt uitgekozen, om de plaats van deze dienst en dit apostelschap in te nemen, waarvan Judas gevallen is, om naar zijn eigen plaats te gaan. En ze lieten hem loten en het lot viel op Matthias, en hij werd gekozen verklaard bij de elf apostelen.
Je ziet dat Petrus er in ieder geval van de drommel was van het meervoudige leiderschap. En dat hij ook de aanzet gaf om die leeggevallen plaats weer in te vullen, zodat het getal van de meervoud weer compleet was. En dat was zijn verlangen. Goed, maar zijn er wel ook wel Bijbel uitleggers die zeggen, ja, Petrus was te vlug. Maar het moet wachten op Paulus. En dan had het ook compleet geweest met Paulus. Anderen zeggen van, het was goed. Het was de bedoeling. En God heeft dat ook gezegend. En Paulus is als 13e apostel toegevoegd. Maar goed, dat laat ik even in het midden. Maar wat vooral belangrijk in dit gedeelte is, wat je kan zien, is dat dat meervoudig leiderschap voor Petrus heel duidelijk in zijn hart zit. Van, er is iemand weggevallen, die plaats moet weer ingevuld worden. We moeten weer compleet zijn om verder te zijn. En hij zoekt daarin een weg, op basis van de schriften en in de afhankelijkheid van God, samen met de anderen. Nou, in de eerste gemeente, zeg maar in de tijd van de apostelen, zie je dat ook zo functioneren. Handelingen 6, vers 1 en 2.
Toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieksprekenden, geen Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijks verzorging verwaarloosd. En de 12 riepen de menigte der discipelen bijeen en zeiden, het bevredigt niet dat wij met verontachtstelling van het woord Gods gestaafd dienen.
Ja, dus de gemeente neemt toe. Ze zien ook dat hun draagkracht afneemt. En wat doen ze? Ze gaan het leiderschap delen. En ze zoeken andere mensen die een deel van de verantwoordelijkheid over kunnen nemen. En hun motief is dat zij zien dat zij waar ze eigenlijk toe geroepen zijn om het woord van God te delen en bindend met de gemeente bezig te zijn, dat verwaarloosd wordt. Doordat ze weggezogen worden naar andere dingen die roepen. Nou, hetzelfde probleem wat Mozes overkwam. Er was zoveel. Hij werd weggezogen van waar hij eigenlijk voor geroepen was. Dus, en daar zijn ze van bedrongen, ze vullen dat ook gelijk in. Nou, je ziet het ook heel goed functioneren. Dat het ook de eerste gemeente, de gemeente van Jeruzalem, was eigenlijk geënt op meervoudig leiderschap. Ik wil het toelichten aan de hand van Handelingen 15. En daarvoor een paar versen benadrukken. In vers 6, daar zie je dat er staat, de apostelen en de oudsten kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan. En toen het tot een hevige woordenstrijd kwam, stond Petrus op en zei, broeders, u weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft uitgekozen om de boodschap van het evangelie onder de heidenen te verspreiden en hen tot geloof te brengen. Ja, het gaat me vooral om vers 6, er was een probleem. En dat probleem kwam vanuit Antiochië, werd dat door Paulus en Silas in de gemeente gebracht in Jeruzalem. En wat doen ze? Ze roepen hier een paar kopstukken bij elkaar. Nee, ze noemen alle oudsten en alle oud-apostelen die daar roepen ze bij elkaar. En gaan daarover praten. Gezamenlijk leiderschap. Niet één die de knoop doorhakt. Er is wel één die initiatief neemt. Petrus. Die neemt initiatief. Maar hij is niet alleen die initiatief neemt. Je ziet een stukje verderop ook dat Johannes
alle initiatieven. Kijk even naar vers 13. Dus Peter neemt initiatief en die zegt er wat dingen over en vers 13 staat er dan. En toen ze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord. Dus daar zie je dat niet Peter het al gezegd heeft, ook Jacobus heeft een heel degelijke inbreng. Dan gaan we naar vers 23. Ik moet eigenlijk 22 bedoelen. Daarop besloten de apostelen en de oudsten in overleg met de hele gemeente enkel afgevaardigden met Paulus en Barnabas mee te zenden naar Antiochië. De keuze viel op twee leiders uit de gemeente, Judas, wiens naam was Barnabas, leider en Silas. Men gaf dan een brief mee met de volgende inhoud. Van de apostelen en de oudsten aan hun broeders en zusters in Antiochië, Syrië en Cilicië, die uit de heidense volken afkomstig zijn gegroet. En dan komt de brief. Het was een brief van, die van Petrus, een brief van Jacobus, een brief van de apostelen en de oudsten, samen. Het was een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En ze delen die verantwoordelijkheid ook weer, doordat ze niet zeggen van, ja Paulus, neem jij die brief maar mee. Nee, dat gingen de twee uit het midden mee. Om daarmee gewoon dat gezamenlijke leiderschap weer te bevestigen. En ook wel uit zorg dat, ja, één iemand kan altijd de boel net iets anders zeggen dan twee. Om zekerheid te hebben dat er een stukje borg zit. Maar ook weer zie je daar samen. Nou, je ziet ook dat Paulus datzelfde idee doortrekt. Als je kijkt naar de vroege kerk. In Paulus' bediening, Handelingen 14, zit er dan net voor. Volgens de jaren de beurt was aan?
Het is verzekerd. Ja,
of jij nog?
Het is al lekker. In Attalia hingen zij aan boord van een schip dat hen naar Antiochië en Syrië zou brengen. Maar nu zij hun taak hadden afgerond, gingen zij terug naar de stad waar zij aan hun reis waren begonnen. Daar hadden zij, samen met de andere leiders van de christengemeente, God gevraagd hen onder zijn hoede te nemen, zodat zij konden doen wat hij hen had opgedragen. Toen ze in Antiochië aankwamen, riepen zij de christenen bijeen en vertelden hen wat God allemaal had gedaan. God had nu ook niet-Joden de mogelijkheid gegeven in Jezus Christus te geloven. Nog
even? Ja, de maatschappij. Even kijken, 27,
maar
dat
mag
lezen.
Ik heb dan de nexus gelezen.
Dat was het.
17, 27.
Ja, ik lezen, ja. Maar ik zie wel dat de vertaling die ik heb gelezen is wel heel anders. Of, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Het is wel niet
een
moeilijke
bom. Ja, andersom moet ik.
Ik zat wat te zoeken. Pak nog maar een keer 14, vers 26 en 27.
Ja. In Attalia hingen zij aan boord van een schip dat hen naar Antiochië en in Syrië zou brengen. Nu zij hun taak hadden afgerond, gingen zij terug naar de stad waar zij aan hun reis waren begonnen. Daar hadden zij, samen met andere leiders van de christengemeente, God gevraagd hen onder zijn hoede te nemen, zodat zij konden doen wat hij hen had opgedragen. Toen ze in Antiochië aankwamen, riepen zij de christenen bijeen en vertelden hen wat God allemaal had gedaan. God had nu ook niet-Joden de mogelijkheid gegeven in Christus Jezus te geloven.
Ja, wat je daar ziet is dat Paulus terug had, is een beetje andere vertaling dan wat ik
meestal heb.
Maar wat je ziet in het principe, wat ook in die vertaling goed naar voren komt, Paulus gaat terug om verantwoording af te leggen. Dus hij beseft van ik ga daar, en dat zul ik nog wel verderop zien, hij gaat nooit alleen. Hij gaat altijd naar anderen samen. Maar op het moment dat hij samen optrekt, is hij altijd bereid om verantwoording af te leggen. Door wie die afgezonden is. En ik denk dat dat een heel belangrijk principe is. Wat meekomt met dat principe van meervoudig leiderschap. altijd bereid zijn om verantwoording af te leggen. En als je solistisch gaat handelen, dan valt dat weg. Want dan ben je alleen verantwoording aan jezelf verschuldigd. En dat is geen gezonde zaak. Dat is iets wat. En dat is heel wijs van onze schepper, omdat hij gewoon ons hart kent. En wij kunnen niet om met macht. Als macht ons te pakken krijgt, als gezag ons te pakken krijgt, is er een grote kans dat we. Niet dat we dat nu bewust doen, soms ook gewoon onbewust, maar gewoon naast het pad gaan lopen. En te veel macht naar ons toe trekken. Paulus is dat bewust. Hij gaat altijd terug naar de gemeente toe, om naar de gemeente van Antiochië, die hem uitgezonden heeft, om verantwoording af te leggen wat hij gedaan heeft. Accountability, dat is iets wat je in veel literatuur nu tegenkomt, ook in de seculiere wereld. Maar accountability, verantwoording wil afleggen, is zo'n heel bijbels principe. Je moet altijd kunnen verantwoorden waarom je dingen doet of waarom je dingen niet doet. En er moet ook iemand zijn waar je dat naartoe doet. En daarom is meervoudig leiderschap ja, gewoon een principe waar je niet mee mag marchanderen. Nou, je ziet dat ook in Romeinen 15, vers 21. Dat is dan eigenlijk het voorbeeld dat ik wil geven dat Paulus nooit. Alleen
optrekt. 15 vers 1. 1. 1. 1. Dat
begint midden
in
een
zin.
Oh,
nee.
Is het 16? Ja, 16 vers 21. Oh, okay. Mijn fout.
Oké.
En de 5 mag je veranderen in een 6.
Doe dat eerst eventjes. Dan staat dat op. 16 is 21. Mijn mede-arbeider Timotheus en mijn stamgenoot Lucius, Jason en Sosipater groeten. Doe je dat?
Ja, dat bedoel ik. Maar hij werkt dus in een team met deze vier mannen. Thessalonicense brief heeft hij niet alleen geschreven. Die heeft hij geschreven met Timotheus en Silas. Hij leest alle brieven maar met Paulus dood. Hij zit in een team. En we hebben allemaal een beeld van dat Paulus een solist is. Maar als je de Bijbel goed leest, klopt daar niks van. Hij is geen solist. Hij is iemand die verheet zijn zwaktes, zijn beperkingen. En hij werkt altijd in een team. Hij deelt zijn leiderschap. En dat zie je heel sterk in de Thessalonicense brief, waar hij verantwoordelijkheden geeft aan Silas en aan Timotheus. Nou, je ziet ook in de nieuwe gemeenten die gevormd worden. Je ziet hetzelfde principe terug van Handelingen 14, vers 23. Is het nou goed kijken of het goede?
En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen voor hun ouderlingen gekozen hadden en op hun vasten gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Here in wie zij geloven.
Waarin zie je dat het hier gaat om meervoudig leiderschap? Ouderlingen, oudsten. Dus het is zo'n, ja, als je er oog voor krijgt, dan zie je dat hij gewoon overal terugkomt. Ik sla deze even over, ik kijk ook naar Filippenzen 1 vers 7. De andere mag ik thuis nog eens lezen. Filippenzen 1 vers 7. Filippenzen 1 vers 1. Ja, dat is het.
Van Paulus en Timotheus, dienaren van Christus Jezus, aan alle heiligen en vrienden, die
genade zij. Ja, dus. Ja, goed man, lees maar verder. Genade zij u, en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
Zo belangrijk dat genade en vrede elke keer weer verkondigd wordt. Dus ook vanavond. Maar waarin zie je hierin dat het gaat om gedeeld leiderschap? In deze vers, door welke woorden?
Op Simus en Diaken.
Ja. Paulus en Timotheus, ja. Nou, dat is ook scherp, hè? Ja, ik ben nog scherper dan ik was. Ja. Dan zie je het ook al, hè? Ze schrijven samen die brief. Paulus en Timotheus. En vervolgens, ja.
We zien eigenlijk misschien niet traag, maar alleen we zien dat Jezus 12 discipelen roept, 72 mensen uitzendt. En dat is meestal ook maar twee of maar een even getal zijn. Ja. Dat even getal heeft dat iets te betekenen. We zien wel bij de weduwe, daar zien we 5 of 7 man.
Ja. Ja.
Worden, daar is het oneven.
Ja.
Alleen, ik denk dan wel, heeft dat een bedoeling dat het een even getal is?
Ik zou dat nu niet op dit moment weten. Ja. Dat ik daar niet even kijk, wat ik me daarvoor kan stellen is dat. In feite, wat zie je ook in handelingen gebeuren, gaat er wordt het uitgehaald van consensus.
Ja.
Samen. Dus, wij kiezen meestal voor oneven getallen, omdat je meerderheden kan vormen.
Ja. En maar ik dacht daaraan, het heeft ja. Alleen iets te maken met als er uiteindelijk iets moet beslissen, dat met even misschien ja, moeilijker is.
Dat komt er niet uit, maar zij strepen ook, en dat zie je in veel statuten of huishoudelijke reglementen van kerkraden. En dat is toch wel een algemeen principe. Je probeert te komen tot consensus. En dan doet het er niet toe of je even of oneven. Het voordeel van even is dat er nooit, dat je altijd 2 en 2 kan.
Ja, ja, ja.
Dat je nooit in 3, 2 situaties zit.
Ja.
Maar goed, dat principe van 2, dat is weer wel belangrijk om te houden. Dat je ook in pastoraat, maar ook in dingen uitdragen. Ja. Dat je daar ziet dat meervoudig leiderschap ook weer terugkomen. Van het is niet 1 die de boodschap kon brengen, maar het zijn er 2 die de boodschap kon brengen. En het is wel eens overweldigend dat je ineens 2 mensen ziet, maar het geeft ook veiligheid. Veiligheid voor degene die waar het om gaat. En ja, ook veiligheid voor de persoon zelf die de boodschap komen brengen.
Sorry.
Maar nee, dat is een goede vraag. Ik heb zelf niet gelijk paraat dat daar een bepaalde reden onder ligt.
Nee.
Maar je ziet inderdaad, het is allemaal even getal.
Ja.
Zeker in de evangelie. Die getalswaarden zie je, ja, de 7 van Jeruzalem zijn er wel oneven. De 7 van Handelingen 6.
Ja.
Onze 7 van Handelingen 6. Nou, dus het getal van de volheid ook kunnen bedenken. Even een vraag aan jullie. Waarom denk je dat het gedeeld leiderschap zo veel waarde aan wordt gehecht door de Heer God? Kun je redenen noemen?
Gedeeld leiderschap is natuurlijk ook gedeelde verantwoordelijkheid. Hè?
Ja, hè, dus dan bedoel je dan overbelasting?
Ja, dat, maar ook als je op een gegeven moment besluiten moet nemen, en dan sta je er niet alleen voor.
Ja. Nou, dus dat is al een aspect. Hè, dat je er niet alleen voor staat, je deelt het samen.
Allebei verantwoord van hun eigen leven om God te dienen en dat samen te gaan. Dat is ook een hun verantwoordelijkheid, waardoor het lijntje natuurlijk eerst naar boven gaat en dan, als het goed is, of samen en dan naar de gemeente gaat. Dat is jullie priester, profeet, en als het niet, als die 4, die je in het begin genoemd hebt, ergens fout gaan, nou, dat houdt ook in de leiderschap.
Ik denk er ook aan de 3-eenheid gewoon.
De?
3-eenheid.
De?
3-eenheid.
De eenheid. Ja, sorry, maar mijn woorden zijn.
Laten we 2 mensen maken.
Dus vader zoekt
van die 3-1. Dus
ja.
3-1.
Ja, dat is ook handelt ook in gezamenlijkheid.
Ja.
Is het ook om nederig te blijven, niet te blijven zwieren. Ja.
En dat het ook een heel belangrijk aspect is, dat je gewoon nederig blijft. Dat je je niet verheft boven anderen.
Dat ook in eenmanszaak wordt.
Ja, in eenmanszaak.
Mm-hmm. Ik kan elkaar corrigeren ook.
Ja.
Mm-hmm.
Ja.
Kan elkaar corrigeren. Je voorkomt ook manipulatie. Dus dat je altijd verantwoording af moet leggen naar anderen. Binnen je leidersteam. Het voorkomt ook dat leiders opgehemeld worden. Waardoor het gevaar ontstaat dat je Christus niet meer ophemelt, maar dat je de leiders gaat ophemelen. Mm-hmm. En ja, dat gebeurt ook in de Bijbel, maar dat gaat ook fout. Op het moment dat leiders op een tree komen te staan waar ze eigenlijk niet horen, trekken ze de aandacht bij God weg. En bij gezamenlijk leiderschap beperk je dat.
Toen Niels en ik trouwden, toen kreeg je als trouwtekst Amos 3 vers 3. Gaan er twee tezamen zonder dat ze het eens geworden zijn. En ik denk, daar zit gewoon heel veel in. Het geestelijke aspect, denk ik. Je moet het samen eens zijn over iets om een besluit te nemen. En je moet samen weggaan. En dat is ook een geestelijke weg. Je kunt ook met twee kun je samen voor dingen bidden. En je kunt samen duidelijkheid vragen van God. En daar Gods leiding over je weg vragen. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is.
Heel belangrijk. Dus wat je gelijk heeft, ik dacht dat je wilde genoemen prediker. Ik ken de tekst van
drievoudig
snoer. Ja, drievoudig snoer, maar jij met twee ideeën valt en anders. Maar ik vind dit wel heel scherp. Wat ik zelf ook ervaren heb, doordat je samen met andere leiding moet geven, dwingt dat je ook de dieper door te denken over dingen. Want anders zal het iets inbrengen waar je zelf niet aan gedacht hebt. En dwingt je om je eigen keuzes, je eigen inzichten, te eigen bij te stellen. Dus het houdt je ook scherp, ook naar God toe, houdt je afhankelijk. En ik denk ook dat de Heere God hem ook daarin voorzien heeft dat ze. En dat zie je dan vooral. Voor mij hierin heel duidelijk, God zorgt voor continuïteit. Door middel van het leiderschap. Als er één wegvalt, valt niet het leiderschap weg. Hij zorgt voor continuïteit. Als hij in de mist ingaat, is er altijd wel een ander die nog op het goede spoor zit. Als je de één enkelvoudige leider bent, en ook in kerken zie je dat wel, dat gebeurt dat er enkelvoudig leiderschap is, maar als het vader mist, dat gaat. Is heel veel ontwikkeld. Moet ik ook zeggen, bij meervoudig leiderschap zie je dat ook. Hè? Ja. Op het moment dat er spanningen ontstaan in een leidersteam, ja, dan betekent dat meestal al een is killing voor een gemeente. Maar ja, voor mij helpt het dan weer dat meervoudig leiderschap dwingt me om nederig te zijn, dwingt me om in gesprek te blijven. Want op het moment dat dat klapt, heeft dat enorm veel gevolgen voor heel de kudde. Je wordt steeds gedwongen om, en dan zal ik niet zeggen dat er zaken kunnen zijn waarvan je zegt van ja, maar voor mijn geweten kan ik niet verder. Maar dan nog moet je weg zoeken dat de rest niet beschadigd wordt. En meervoudig leiderschap ten principale dwingt je dat toe. Want uiteindelijk, hoe je het ook keert of draait, de kudde is belangrijker dan de leiders. Het gaat uiteindelijk om de kudde. En als je dat besef niet hebt als leider, of als oudste, of als diaken, of als bedieningsgroepleider van zonneschool of wat dan ook. Als de zonneschoolkinderen niet belangrijker zijn dan jou, ik ben de leider. Mm-hmm. Ja. Eigenlijk moet je dan al bij jezelf gaan, ben ik wel goed bezig. Mm-hmm. En dat geldt eigenlijk voor elke leidinggevende bediening. De groep waar je voor staat is belangrijker dan jij. En met die houding moet je ook elke keer spiegelen. Moet ik dit nu op de spitsen draaien? En soms is het dan ook beter om, is het voor jou wel heel principieel is, om dan gewoon terug te treden, maar zonder dat je daar ophef van maakt. Mm-hmm. En wij hebben toch altijd een neiging, ik ook al, dat ik toch ergens me gelijk van mijn stap wil
bewijzen.
Ja, je wilt verantwoording afleggen, waarom dat je terugtreedt.
Ja, dus ja. Er zit een spanning in, ja. Maar hoe doe je dat? Doe je dat met verwijt of doe je dat met,
hier
ligt een grens voor mij. En zonder dat je de andere disqualificeert. Nou, dat is best lastig. Maar voor mij is wel duidelijk, God kiest voor meervoudig leiderschap om juist die mechanismes in stand te houden. Om steeds weer de reflectie te hebben van, ja, het gaat niet om mij, het gaat om zijn kunnen. En het gaat niet om. Zijn over dit deel nog vragen?
Nou, ik zit nog te denken, dit land heeft ooit een hele bijzondere koning gehad. Koning Boudewijn, die toch op een gegeven moment op een belangrijk moment
de keuze heeft. De raad van, ja.
Precies. Ik denk dat het toch wel een heel belangrijk gegeven geweest, waarin hij zijn waardigheid heeft willen bewaren. En inderdaad, op een cruciaal moment is teruggetreden, hè, om toch eigenlijk ruimte te geven voor een besluitvorming, laat ik het even zo zeggen. Jullie zullen het waarschijnlijk beter weten dan ik, maar ik vind toch het voorbeeld.
Ja,
en dan wil je erop, hè?
Ja,
dan moet je het tegen. In tegen dat idee. Ja. Maar het is een mooi voorbeeld. Tot hoe laat gaan jullie altijd door? 10 uur?
Nee, 11 uur.
Ja, in principe 8 uur, dat komt al wat. Niet zo lang als één, maar.
Ja, hij zit een beetje in het spanningsveld. Zit nu al op 5 of 8.
Allemaal dag moet ik 10 uur.
Ik
ga deel
even. Dit ging weer over het eerste principe, van dat je verdeeld leiderschap hebt. Het tweede principe gaat over het doel van het leiderschap. Als je dat doel uit het oog verliest, verlies je heel het rond van je bediening uit het oog. Het doel van het leiderschap is dat je het algemeen priesterschap stimuleert. Dat je het priester zijn van alle gelovigen stimuleert. En dat is het doel van je leiderschap. Dus het is niet dat je jouw functie bevestigt of belangrijk wil zijn. Nee, je stimuleert anderen om te dienen. Nou, ik ga er heel snel doorheen. Dat zie je in het ontstaan van het volk Israël, bij de priesters. God roept het volk Israël, en deze twee teksten zijn heel duidelijk. Het volk is geroepen om priesters te zijn van God. Dat is het doel. Dat heel het volk een priester is van God. Niet 1, of 2, of 3, of 4, of 20. Nee, allemaal. Vervolgens wijst hij wel een aantal mensen aan die dat priesterschap voorop gaan. En daarin zie je 2 oriëntaties. Ze zijn ook van de mens naar God toe, maar ook van God naar de mens toe. De plaats is de zegen, de Levitische zegen, die zijn namens God aan de mens geven. En het eerste is dat zij de mensen vertegenwoordigen bij God. Nou, in de vroege kerk, dan ga ik even naar 1 Petrus 4, vers 10 tot 11, zie je datzelfde principe in 2 vers 9 zegt Petrus, gij zijt geroepen tot een heilige natie, een volk van priesters. Dus dat algemeen priesterschap, wat voor heel het volk Israël geldt, zegt hij ook, geldt voor heel de gemeente. Het gaat om het priesterschap, het dienen van God, van iedere gemeente. Dat staat centraal, dat is de bedoeling. En je ziet dat in 1 Petrus 4, vers 10 tot 11.
Wees gastvrij jegens elkander, zonder morren. Dient elkander, en ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. Spreekt iemand, laat het woorden zijn als van God. Dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend.
opdat in alles God verheerlijkt worden door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
Dus Petrus maakt heel duidelijk, het gaat om de inzet van iedereen, of je nou spreekt of handelt. Dien elkaar met gaven die je hebt. En dat is de focus. Wat hij heel sterk neerlegt. Hetzelfde zie je bij Paulus. Het bekende voorbeeld kennen jullie wel, 1 Korinthe 12. Het lichaam is zoveel leven. Daar gaat het niet om in. Eén onderdeel van het lichaam. Allemaal zijn ze gelijkwaardig. En allemaal zijn ze onmisbaar. Dus het gemeente zijn komt niet tot uitdrukking. Komt niet zichtbaar. Wordt niet gedragen doordat er oudsten of diakenen zijn. Of oudsten en diakenen zijn. Maar wordt gedragen doordat ieder gemeentelid zijn plaats neemt. En die oudsten hebben alleen maar een rol om te zorgen dat dat gebeurt. En niet meer en niet minder. Een vriend van me die heeft wel gesprekken als een piramide. Een piramide werkt zo. In ons leiderschap, denken is vanuit deze piramide. Dat je, en Jezus staat op de top, en dan de oudsten naar onder, en dan diakenen als subleiders, en dan de gemeenteleden. Maar in de gemeente van Jezus Christus is het precies andersom. Dat is een piramide op zijn kop. Die wordt gedragen door Christus, de oudsten dragen het, maar het werk wordt gedaan door bovenaan. Door iedereen. Nou, dan wil ik jullie meenemen naar Efeze 4. Dit is vers. Ik heb bewust even een plaatje gezet. Dit is voor mij zo'n fundamenteel belangrijke tekst. Je zou hem eigenlijk uit je hoofd moeten leren. Omdat daar in de tekst en in de NBG en de HSV komt dat niet zo sterk naar voren als in de MBV. Dat hij toch wat dat betreft dicht bij het Grieks blijft. Maar daar komen een aantal principes uit naar voren. Het principe heb ik, de centrale in dat vers, en de centrale speel in de gemeente zijn, heb ik hier met rood aangegeven. Is Christus. En wat gebeurt er in de gemeente? In de gemeente groei je toe naar Christus. Dus dat is een beweging naar boven. Dat je toegroeit naar Christus toe. Maar tegelijkertijd werkt Christus naar beneden toe, naar ons toe, door samenhang te brengen. Hij brengt samenhang tussen al die verschillende mensen. Dus die mensen zijn geroepen om zich te richten naar Christus. Ze groeien hun toe naar Christus. Maar vanuit Christus brengt Christus samenhang met die boeren, burgers, buitenlanders. In die mensen van adel en mensen die gewoon met hun handen werken. Die brengt samenhang tussen al die mensen. En die maakt geen verschil. Van ons wordt verwacht een houding te hebben dat we de waarheid houden en lief hebben. Dat is het enige aandeel wat wij hebben. De rest komt allemaal uit Christus. Dan vervolgens werkt hij aan het slot uit. Hoe hij dat doet, hoe brengt hij nu die samenhang, of dat is wat Christus doet, maar het gemeente zijn en de opbouw in de gemeente die gebeurt door ieder deel draagt bij. Door de inzet van iedereen. En dat laatste wordt nog een keer bevestigd. Het lichaam groeit, de kerk groeit, door zichzelf op te bouwen door de liefde. En die zichzelf is door de inzet van ieder. En, het gemeente zijn, de kracht van het gemeente zijn, de groei van het gemeente zijn, wordt bepaald doordat ieder meehelpt aan de opbouw door de liefde. En Christus brengt samenhang tussen die inzet van iedereen. En daar zit er een tussenzinnetje. Die worden ondersteund en bijeengehouden door alle gewichtsbanden. Nou, gewichtsband, die zitten hier bij je polsen, die zitten bij je ellebogen, die zitten op allerlei plekken. Maar doordat die er zitten, ben ik in staat, doordat ik hier een gewichtsband ben ik in staat om dat kopje te pakken. Werken die vinger en die duim samen. die gewrichtsbanden zorgen daarvoor. Nou, vroeger dacht men van, in gewrichtsbanden zit het bloed, of daar zitten de voedingsstoffen. Maar dat is nog niet de functie van bloed door. En ze dachten daarin gaan ook de signalen. En daar nog niet door de functies van zenuwen. Maar in die gewrichtsbanden was in feite, die geven voeding en die geven de signalen dat je samen moet werken. Dit is wat Christus doet. Die zet iedereen in op zijn heel ander werk. Hij zorgt voor samenhang. En die samenhang brengt hij door die gewrichtsbanden.
Oh, ik zeg, in mijn Bijbel staat geen gewrichtsbanden, dus ik was al aan het zoeken.
Ja, dat is waarschijnlijk niet.
Het staat niet.
Het staat eigenlijk in de?
MBP.
MBP.
En het nieuwe Bijbelverslag. Ik weet niet wat er in de Aasbeen staat.
Dus,
Wat staat er bij jou? Welk begrip?
Oh, bij mij?
Dat is de
MBG. Dat is de MBG. Welslagen geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen waar de kracht in elk lid wijze oefent. Dus er staat eigenlijk niet.
Ja, er staat er helemaal niet in. Er
staat er helemaal niet in.
Ja, ieder. Even kijken hoor. Je noemde een woord?
Geledingen.
Geledingen.
Ja.
En aan hem ontleent het hele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen. Naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent.
Ja.
Deze groei, ja. Dit lichaam.
Door de dienst van zelf.
Dat klopt. De HSV heeft iemand die? Een zin staat op de MWG volgt niet correct met Frieks in deze.
Maar dat wij door onze liefde aan de waarheid te houden en alles toe zullen doen naar hem, die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elk band die ondersteuning heeft overeenkomst in de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verbreedt het lichaam zijn groei tot opbouw van de staat en de
De HSG gebruikt dezelfde tekst al zo.
Ja, maar die zegt, wij eenhouden door elke band. Dus dan is de band. Ja. Een band speelt voor riksband.
Ja.
Dat is een woord, maar daar komt dat veel duidelijk in de volgende. Ja, ik denk dat niet alleen. Hier gaat het om oudsten. Hier gaat het om leiding in de gemeente. Wat de leiding van de gemeente doet, en ik hoop dat je dat mee kan nemen, ook als we straks over het oudsten verder doen, die ondersteunen en die houden bijeen. Dat is wat ze doen. Ze nemen niet over, ze worden geen vinger, ze worden geen duim, maar ze zorgen gewoon dat die duim en die vinger samen kunnen werken. Dus die proberen mensen bij elkaar te brengen. Leiders zijn er niet om mensen uit elkaar te drijven, maar om mensen bij elkaar te brengen. Leiders zijn er om mensen de mogelijkheid te geven om samen te werken, om achter te stellen. Dat is wat de Bijbel bedoelt. Niet dat ze dingen overnemen. En ik hecht daar veel waarde aan, omdat ik ook zie in Evangelisch Vlaanderen, maar ook in Evangelisch Nederland, dat leiders overnemen. En daar zijn wij, als ik terugkijk in de geschiedenis, een beetje mee de mist in gegaan. Wij moeten niet overnemen, maar wij moeten als leiders zorgen, de leiders moeten zorgen, dat dit functioneert.
Heilig
dus weer
te activeren.
Ja. Maar ook zorgen dat ze samen bij elkaar blijven. Want je pinker best wel de neiging om die kant op te gaan. Terwijl die duim zegt nee, je moet die blij blijven. En dan moeten die. Hetzelfde idee vind je terug in Colossense. Ze vindt zelf terug. Hetzelfde idee vind je ook terug in Efeziërs. Een paar versen hiervoor. Hè, waar bedieningen worden gegeven. Waarom? Nou, laat het maar lezen. Vers 12, 11.
Wat hangt
er daarbij
in? 11 en 12.
Efeze 4.
Oké.
Vers 11 en 12.
En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon
Gods bereikt hebben. De mannelijke rijkheid, de maat van het wasdom der volheid van Christus.
Ja. Dus ook daar zie je weer, die bedieningen zijn gegeven, dat zijn leidinggevende bedieningen. Waarom? Om de heilige toe te rusten tot opbouw van de gemeente. De gemeente bouwt zichzelf op. Doordat iedereen zich inzet en de liefde als kenmerk heeft. Colossens mag ook nog wel even kijken.
We blijven daarachter zijn ook interessant.
Ja.
Dan zijn we niet meer onmondig op een op en neer op en neer en heen en weer geslingerd. Dus je hebt een duidelijke richting dat je mag gaan.
Ja.
Die wordt uitgesteld.
Dat je niet heen en weer onder de invloed van allerlei krachten. 18 en 19 van Colossens.
Ja. Laat niemand u de prijs doen missen door geweldige nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat gij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken, terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd waaruit het gehele lichaam door pezen en banden ondersteund en samengehouden zijn goddelijke wasdom ontvangt.
Ja. Dus daar zie je ook in door, lees het nog eens, door...
Nog iets?
Ja, dat laatste zinnetje.
Wacht even. Laatste vers.
Laatste kind, ja.
Terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam door pezen en banden ondersteund en samengehouden zijn goddelijke wasdom ontvangt.
Ja. Dus ontvangen vanuit het hoofd zijn goddelijke wasdom, bijeengehouden.
Pezen en banden.
Door pezen en banden. Ze ziet hetzelfde idee terug, maar dan in de brief aan de Colossens. En die pezen en banden, ja, dat zijn in feite, dat is waarvoor oudsten geroepen worden.
Dus dat is wel gek op, hè, die pezen.
Ja, nou, we wekken in de volgende verleden aan. Ik had gedacht, het zal niet lukken, maar ik denk dat dit wel genoeg is. Zijn hier ook vragen? Opmerkingen?
Is dat een cursus die jullie samen hebben staan? Landelijk?
Nee.
Omdat dat er bij vrijdag aan het voorkomt? Ja. Ja, 30 geleden. Ja, 30 geleden zijn wij er ook meer van geweest.
Ja, er zijn wel lijnen die in onze kring zijn dit wel de lijnen die gehanteerd worden.
Ja.
Zelfs in onze beheersverklaring van de VG staat dat gemeentes pas lid kunnen worden als er meerdere leiders zijn. Dus er is zelfs een aanvaardingsgrond. De meervoudig leiderschap. En dat is ook iets waar we constant alert op zijn. Dat is ook een van de redenen waarom we hier betrokken zijn geraakt bij ICM, omdat het leiderschap wegviel. Omdat je dan meervoudig leiderschap vorm wil geven. En daarin wil stimuleren. En ik ben blij dat je nu in de fase zit dat je daar verder over na kan denken en richting aan kan geven. En ja, het belangrijke is dat je samen op de focus hebt dat het meervoudig is, dat je het samen doet. Maar ook dit principe. Een van de grootste risico's is dat er gemeenten gaan denken, oh, we hebben oudsten.
We zitten goed.
En we gaan zitten.
Ja.
En dat mag niet gebeuren. Dat is nooit de bedoeling van oudsten. De oudsten, maar oudsten moeten zelf ook zich niet in die rol laten dringen. Dus die moeten voor zichzelf ook goed beseffen laten, en daar komen we dan volgende keer op. Waar moeten wij ons accent leggen? Mozes heeft gezegd, je moet je accent leggen op de mensen bij God vertegenwoordigen en God vertegenwoordigen bij die mensen. En al die andere dingen moet je overlaten aan anderen. En dat zie je hier ook, dit moet functioneren. Dat is ook een van de redenen waarom ik is dat vorige plan ook even op laten nemen, van je stimuleert die groepen die eronder zitten. Dat die een stukje eigen verantwoordelijkheid nemen.
En dat moet geleerd worden. Maar het oudste moet ook leren om dat los te laten. En dat is lastig hoor. En we hebben uw kinderwerk pas gestructureerd in Hoogstraten. En ja, er moeten nieuwe kinderwerken bij komen. En niet iemand die kandidaat is. En wij als kerkraad moeten alleen zeggen ja of nee. Maar er zijn 2-3 kerkenraadsleden die dan mee gaan denken, positief bedoeld, van hoe dat zou moeten. En daar heb ik ook gemeld naar hen. Ja, dat is niet onze taak. Onze taak is alleen ja of nee. En hoe dat gaat, dat is de verantwoordelijkheid van degene die leiding geeft naar kinderwerk. Met het team waar ze in komt. Dus of ze nu dat in werk verwerkt hebben, of dat in werk verwerkt, bij die groep komt, of bij die groep. Daar moeten wij ons niet mee bemoeien. Want bij ons is het alleen van
loslaten.
Ja, en is zij, en dat gaat dan over zijn in dit geval, is zij, mogen wij, zijn er geen belemmeringen dat zij dat niet kan doen? Lees je een ruzie met iemand? Zijn er dingen in het leven die anderen niet kunnen weten, maar die lui wel weten, waardoor je zegt van het is beter van niet? Of wat dan ook. Maar meer verder moet je niet willen gaan. Maar goed, dat is niet verkeerd, hè? Maar ja, je moet dat elke keer met elkaar weer zeggen: oh nee, dat moeten wij niet doen. En dat is voor jou te veel.
Ja, je moet wel bepaalde geestelijke krijglijnen uitzetten.
Ja,
dat is wel belangrijk.
Ja.
En ik denk daar hebben de artsen wel degelijk een bepaalde taak te vervullen.
Ja.
Je kan wel op een gegeven moment zeggen: oké, wij zeggen alleen maar ja of nee.
Maar als die geestelijke er al staan, dan is het maar ja of nee. Ja.
Dan is het maar ja of nee. Ja. Dat klopt. Ja. Dat klopt.
De geestelijke krijglijnen van de zonschool liggen vrij makkelijk. Die zijn duidelijk. De geestelijke krijglijnen die hier liggen dan in dit voorbeeld zijn van: leeft iemand in onmin? Leeft iemand die volgens het woord?
Is de persoon
geschikt qua vaardigheden en qua doen? Als dat er is, moeten we daar niet verder willen. We moeten niet een inwerkprogramma maken.
Ja, maar toch. We zitten hier dus nu al op dit moment met de vraag van wat doe je bijvoorbeeld met tieners die laat je die deelnemen aan het avondmaal ja of nee. Dat vind ik al een fundamenteel
iets
waar je een krijtlijn over moet uitzetten.
Het is niet de tienerleiding die daarover beslist, maar het is de leiding van de gemeente die daarover beslist. Maar op het moment dat je een beslissing hebt genomen, een krijtlijn uitgezet, ja, dan is in dit geval is het moeilijk uit te zeggen wat je dan in de uitvoering tegenkomt. Zou ik zo niet.
Nee, dat snap ik maar goed.
Zo zijn er altijd wel, dat zie je ook bij Mozes, moest zich bezighouden met verkondigen van wat God leert. En dat eigenlijk wel. Maar hij moest niet elk conflict oplossen.
Nee.
Maar was toch wel een beetje verwacht van Oosten? Dat ze toch goed ook de Bijbel kennen en ook weten wat de richtlijnen zouden zijn, eer dat ze die kunnen doordelen of eer dat ze krijglijnen kunnen uitsnitten. Dus je kunt toch zo niet zeggen: je bent hoogste, je bent hoogste. Er moet toch ergens een basis zijn dat ze zelf al opgebouwd hebben, eer dat ze kunnen doordelen.
Ja, dat komen we volgende week op. Volgende keer. Dan gaan we meer kijken van wat is nu wel hun bediening. Ze zijn er niet voor niks, hè? En wat moeten ze dan binnen dat geheel, hoe gaan ze dat dan doen? Ook als je denkt aan die functie van zenuw en bloedbaan, voeding geven en sturen, hoe doen ze dat dan? Maar daar gaan we dan volgende keer op. Maar ik vind het belangrijk, en daarom heb ik dit als eerste gekozen, dit principe moet je helder houden. Het is de gemeente die moet functioneren. En oudsten moeten zorgen dat het functioneert, maar die moet niet zorgen dat het werk van de gemeente overgenomen. En de gemeente moet zich bewust worden. Als we oudsten hebben, betekent dat niet dat wij achterover kunnen leunen en kunnen afwachten in alle dingen die er moeten gebeuren.
En dat is vooral een probleem, denk ik.
En dat is een heel vaak probleem.
Want achter zijn oudsten, achter is een voorganger.
En dat principe moet je even helder hebben. Dat is mijn doel voor deze avond. Gedeeld. En je doel duidelijk voor ogen houden, ook als gemeente. Dus daar niet meer een verkeerde verwachting oudsten en diaken aan ons stelt. De verwachting dat zij alle dingen overnemen die ook moeten gebeuren. Nee, dat doen ze niet. Ze zullen alleen de gemeente stimuleren om die dingen te blijven doen. En hoe ze dat moeten doen en wat de kwalificaties. Nou, de volgende keer gaan we het dan hebben over wat is nu hun taak wel. Ik heb nu meer het accent gelegd op wat is hun taak niet. En de derde keer gaan we het dan meer over hebben van welke kwalificaties moet hij dan aan voldoen. Hoe moet zijn persoonlijkheid zijn? En hoe kom je dan tot erkenning van huis?
En die
armen. Ja. Nou, dat onderscheid neem ik in de tweede nog wel mee. Dus misschien af en toe verwarmd, maar ik vind het belangrijk dat dit loopt. Dat dat verandert.
De kinderen in Zegers is geen iemandszaak.
Nee.
Iedereen doet zijn deel. Ja. Zo volgens dat die van de Heer kreeg.
Ja. Maar iedereen doet zijn deel zonder gedwongen te worden. En dat vind ik heel belangrijk. Gedwongen te worden.
Ja.
Als je zelf iets doet, doe dat niet omdat je voor een ander doet. Doe het omdat je het wil doen, omdat je het voor de Heer wil doen. En soms zie je dat dat voor een ander zegt van, ja, dat ga ik ook doen hoor. Ja. Ik wil je daar ook in helpen.
Ja.
Wij moeten daar wat van de moeite mee helpen, want wij wel vrij staan.
Ja. Maar soms staat
het. Als je zegt, ja. Als je niet krijgt, voorbeelden rechten en rechten.
Ja.
En dat vind ik soms zo mooi, als je iets doet, zonder dat je wilt opvallen, dat een ander zegt van, maar kan ik hem daarin halen?
Ja.
Is het goed?
Ja.
En wij zo groeien naar elkaar. En ook, ja.
Nou, dat zit ook een beetje in dat onderste deel, het is een natuurlijk proces. Matthäus zegt ergens in zegt de Heer Jezus, het groeit vanzelf. En die groeikracht zit erin, omdat de Heilige Geest werkzaam is. Maar goed, we zijn ook mensen, hè? Dus soms hebben we wel eens een duwtje nodig, of een trekkoortje nodig. Van, ja, mensen wachten ook wel eens op de vraag van, wil je me helpen?
In hoeverre dat in de EVG bepaald van vrouwen als diaken, vrouwen als oudste,
ja.
Vrouwen in als voor.
Ja, er zijn nu een diep, ja, er zijn nu kaders voor.
Kan je de weten dat het geen natuurlijk is?
Er zijn wel kaders en er is nu een, even kijken, 4 maart is er een onderzoekscommissie ingesteld om dat verder uit te diepen. Om daar verder onderzoek over te doen en dat wordt in oktober 2023 besluit
overgenomen. In hoeverre dat het dan toegelaten?
Nou, de opdracht van de commissie is om te onderzoeken hoe zusters in de gemeente kunnen dienen. En of de schrift begrenzingen of beperkingen geeft aan dit dienen of bediening. Dat is de onderzoeksopdracht. Ja, ik kan mijn mening zeggen, dus dat kan ik nog wel een voorbrengen, maar die commissie geeft een advies en de leden, dus alle kerken samen, besluiten wat grenzen zijn binnen de VG. En plaatselijk kun je natuurlijk daar ook nog.
Ja, omdat erop staat, ieder draagt bij, maar zijn er verloren. We kunnen nu een vrouw hebben die het heel goed kan uitleggen en die dan in feite de mond gesnoerd wordt, omdat het dan niet toegelaten is.
Ja.
En dat er een man dat wel vertelt, maar die dat het denkt van, hey, wat vertelt u nu?
Een kans gemist bij wijze
van spreken, dat wordt precies over gezegd. Dat gaan we
onderzoek
kijken. En dan gaan we ook wel een beetje in de volgende.
En in de volgende studies komt het ook wat in orde van, als je het over oudste hebt, van ja, waar dan de grenzingen liggen of niet. En waarom die te liggen.
Nee, omdat de vak heeft, ik heb het gezien, het wordt iets in gang. Het is nog niet juist bepaald.
Het is wel bepaald,
Het is wel bepaald.
Maar goed, laat ik daar volgende keer op de school. Wat vanuit de BV is, liggen er nu grenzen. Of ruimtes, het is net hoe het uit te leggen.
Maar ja,
een te leggen.
Want de kerk zijn er.
Die krijgt.
Maar heb je dan een borstel op? Nou, krijt, heb je dan een borstel?
Zullen we nog samen danken? Of wat moet je herkennen? Denk je nog veel delen? Of, nee. Ik heb jullie al 20 minuten lang bezig gehouden. Houden ze nog vol achter in de zaal?
Ja, het is wel langer geweest.
Nou, als je me nog input wilt geven over dit gedeelte, of waar je kom maar volgende keer gewoon op terug, of mail maar even. Dat je zegt van ja, dat snap ik niet of ik zie dat toch anders. Laat het gewoon eens weten. Of als je andere verwachtingen hebt, dan kunnen we daar nog naar kijken. Oké. Misschien zijn er twee de volgende keer die wilden danken. En dan,
de volgende keer is een dinsdag, dat weet ik inderdaad niet. Ja, de volgende keer is een dinsdag, maar ik weet de datum niet.
Ja, 25 april.
Ja,
ja, dinsdag 25 april. Dat was voor mij. Mijn zoon is 27 jaar.
Ja.
Maar die vertrekt ook voor een lange reis, dus het is gelijk een afscheid. Een poosje. Dus vandaar. Zullen we twee danken. En Dimitri, sluit dat dan af?
Ja.
Na die twee?
Oké.
Heerse Vader, ik wil u danken dat we zo bij elkaar mochten zijn hier. Om hierover leidinggevende Heer ook voor de gemeente te spreken. Heer, dank u wel. Dat een duidelijke boodschap was, Heer. En dank u wel, Vader, dat u ons in liefde aan elkaar bent. Heer, laat altijd die liefde triomferen, Heer. Wat er ook gebeurt. Heer, wil u danken voor God die het heeft naar voren gebracht vanavond. Heer, wil je hem straks ook weer veilig weer in zijn eigen woonplaats brengen. En Heer, wilt u zegenen, Heer, over ons allen. En ons dat genaamd 5000 euro. Amen.
Ik wil u danken voor het lichaam van Christus wat u gegeven hebt. Het lichaam als een geheel waarbij we voor elkaar tot een hand en een voet en een oog en een oor mogen zijn. We mogen elkaar steunen, we mogen elkaar dragen, we mogen elkaar aanvullen, we mogen elkaar dienen en liefhebben. Dank u wel dat u daarin ook ons eigenlijk een hele belangrijke taak geeft. Niet alleen maar een taak naar elkaar toe, maar ook als een getuigenis naar deze wereld. En daarin willen we echt bidden, Vader, dat we als gemeente daarin ook aan uw doel mogen beantwoorden. En dat we u mogen verheerlijken. Dat we u mogen groot maken, dat het lichaam van Christus werkelijk zichtbaar mag zijn. En daarom is het ook goed dat we daarover na mogen denken en dat we ook samen uw aangezicht daarin mogen zoeken. Vader, geef ons wijsheid als gemeente, maar niet alleen wijsheid, maar ook steeds weer een bewogen hart voor uw zaak. Want het gaat uiteindelijk niet om wat wij allemaal willen bereiken, maar het gaat om wie u bent. Het gaat om wat u wilt bewerken in deze gemeente, wat u wilt bewerken in deze wereld. Uw koninkrijk, wat u wilt bouwen en waar wij vanuit onze kleine hoek aan mogen bijdragen. En daarin willen we echt weer, wilt u zelf degene zijn die steeds voorop gaat en die als eerste daar staat als koning, als heer, maar Jezus, u bent tegelijkertijd naar deze wereld gekomen om de mensenzoon te zijn, een dienaar en
de minste in uw koninkrijk zal groot heten. En ja, zo mogen we ook inderdaad leren om de minste te zijn. En van daaruit u te dienen, elkaar te dienen, deze wereld te dienen. En zo een getuigenis te zijn voor elkaar en voor de wereld. Dank u wel voor uw leven. We prijzen uw grote naam.
Heer, dank u wel voor deze avond. We praten over oogsten, diakenen en alles hier, maar dat we wel vooral ben dat we één mogen zijn. Mm. Welke taken we ook hebben, als we echt één mogen zijn, elkaar mogen dienen, elkaar mogen helpen, elkaar mogen leiden, elkaar en samen ook mogen groeien, om meer en meer op te lijken, Heer. Dat we echt die eenheid hebben, niet alleen onze eigen weggetjes gaan, Heer, maar echt dat u verbonden zijn met aan u, met elkaar, en echt een gemeente kunnen zijn zoals u dat wil, Heer. Die u dient, volledig, met al onze kracht, volledig ons verstand, met ons hart, u dienen, wat u onze hoop bent. Amen.
Amen.
Ja, goed.
Graag gedaan. Ja. Ik doe het graag. Ik vind het fijn. Ja. Ik vind het wel leuk om hier te zijn. Dat mis ik wel eens.